Goedemorgen gemeente. Op deze vierde leidingszondag heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Waarin onze eigen predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 73 vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Het 13e vers van Psalm 73. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 6 en 7. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, want uw goedheid, hoogst gerezen, hebt ge dikwijls mij bewezen. Psalm 86, 6 en 7. Op toonhoogte 444 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Op toonhoogte 444. Wij gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze 10 geboden samen tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, we hebben het net gezongen. Ons vertrouwen stellen op. Dat betekent bouwen op. Dat betekent steunen, leunen op. Dat betekent dat we niet zonder u kunnen. De God van ons leven. En we danken u dat u uzelf bekend gemaakt hebt. In de Bijbel. Maar ook wat we net lazen, die 10 regels die in de Bijbel voorkomen, uw geboden die u destijds hebt gegeven aan uw volk Israël, op 2 stenen tafels, en ze staan herhaaldelijk in de Bijbel opgeschreven, en zo hebben ook wij ze vanmorgen weer gelezen en gehoord, en we leggen ons leven daarnaast, hoe dat geweest is. Als we even terugkijken op ons bestaan van de afgelopen week, op ons leven zoals we dat geleefd hebben, al die jaren door al. En we mogen ons daarbij dan ook de vraag stellen, kon het ermee door? En dan zijn we niet uit op een 6 of op een 5,5, wat ook nog een voldoende is bij ons, zoals we dat zeggen. Maar hoe hebben we geleefd voor uw aangezicht? Omdat u zo vaak te maken hebt met mensen van 6 of mensen van onvoldoendes. En dan moeten wij het ook opnieuw weer zeggen. We hebben soms zo gemakkelijk niet gedaan wat u wel van ons vroeg. We kwamen er nog niet half aan toe. Laten we het maar eerlijk zeggen, heren, wij hebben gezondigd. De plank finaal misgeslagen. Het doel gemist waarvoor u ons geschapen hebt. Om een lover en een liefhebber te zijn van u. De God die trouw houdt. En toch zijn we er vanmorgen weer. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. Toch zijn we er weer. En dat zit hem in u. In uw trouw, in uw liefde, in uw zorg die u aan de dag legt, waarmee u ons tegemoet treedt. Om het ons ook te laten merken dat u ons overtreden en ons zondigen niet door de vingers ziet, maar u zegt toch, kom maar bij mij daarmee. En beleid het maar, leg het maar voor me neer, want ik alleen weet weg ermee. Zelfs voor eeuwig weg ermee. Dat er niet meer op teruggekomen wordt. Maar dat het werkelijk bedekt wordt. Geen zand erover, maar bloed erover. Van Jezus Christus. Heere God, daarom zijn we vanmorgen ook weer bij elkaar gekomen. Om daarvan te horen in deze lijdensweken. De weg die Jezus gaan moest. De diepte in. Steeds een stap verder. En steeds werd het moeilijker. En toch, als we weten waarvoor hij het deed en moest doen, dan brengt dat toch blijdschap bij ons. Want daardoor hebben we leven, kunnen we leven en opleven op wat hij volbracht heeft. Geef ons met elkaar een goede en een gezegende dienst. In ons luisteren en orgelspel, in ons zingen en in ons spreken, laat alles zijn tot meerdere eer en glorie van u, die dat alles ook waard bent om te ontvangen. En wilt u alles wegnemen en uit de weg ruimen, wat een sta in de weg zou kunnen zijn. Hoor ons, o God, uit genade alleen. En daarmee bedoelen we, daarmee schuilen we achter het werk van de Heere Jezus. Want dat geldt voor u. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen met elkaar uit het evangelie zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. 26e hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 25. Matteüs 26, de versen 1 tot en met 25. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is, dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette, en ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden, maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had, en ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen ze aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden werd. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, rabbi? En hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen in het bijzonder vers 24 van Matteüs 26... waar Jezus zegt: de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel uit Psalm 66, de versen 1, 2 en 4. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, hef een lofzang aan. 1, 2 en 4 van Psalm 66. Thank you. Gemeente des Heren, als we elkaar nog even mee terugnemen naar de tweede lijdensaankondiging, zoals Matthäus die heeft opgeschreven. Toen zei Jezus, de Zoon des Mensen die zal overgeleverd worden in de handen van de mensen en ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij weer opgewekt worden. Je kunt dat lezen in Matthäus 17. Toen was de reactie heel anders dan na de eerste lijdensaankondiging van Jezus. Na die eerste lijdensaankondiging van Jezus was Petrus opgesprongen. En hij zei, ja, maar dat gebeurt niet. Dat kan niet, wat u daar zegt. En na die tweede lijdensaankondiging waren de discipelen heel bedroefd. Niet meer dat vellen van een Petrus. Net alsof ze machteloos en lam geslagen zijn. Ze kunnen geen kant meer op. Het is nou eenmaal zo. En ze laten zich maar meenemen. En ze laten het, zo lijkt het, maar over zich heen komen. Een houding van, ach, we zien wel wat er komt. We wachten het wel af, het zal wel. Werkt het zo? Is het zo dat Jezus' woorden zomaar over je heen komen, op het gevaar af dat ze je op de duur niks meer zeggen? Dat zou heel erg zijn. Dat kan toch niet? In het gedeelte dat we vanmorgen voor ons hebben, uit het Lijdensevangelie, horen we hoe Jezus zijn discipelen er nog eens heel nauw bij betrekt. En hij noemt zichzelf met diezelfde benaming als die gebruikte in de tweede lijdensaankondiging, Zoon des Mensen. Aan de ene kant is dat een titel voor de Messias, koninklijke titel. En aan de andere kant geeft het, als je het heel letterlijk vertaalt, zeker in de taal waarin Jezus het heeft gesproken, geeft het iets tragisch weer. Ben Adam, zoon van Adam, zoon van de mens, Adams kind. En eigenlijk heeft dat in het geheel van de Bijbel ook de betekenis gekregen van sterveling. Jij die heen gaat op den duur, vroeger of later. Jij die weggaat. En zo gaat dat ook met Jezus. Hij gaat heen. En hij zegt dat hier ook. Wat is daar schokkends aan? Op zich gebruikt Jezus hier geen enge woorden of zo. Woorden waardoor mensen van hun stuk zouden kunnen raken. Het woordje heen gaan dat Jezus gebruikt is misschien wel een beetje deftig, een beetje statig vertaald. Maar het heeft absoluut niet dat gewicht en die heftigheid van sterven in zich. Kijk, wij weten dat het daarop uitloopt. Op zijn kruis en op zijn kruis dood. Maar Jezus wil hier eigenlijk de vinger leggen bij het feit dat dat gaat op de manier van overleveren. En dat is hetzelfde woord in het Grieks voor verraad. Je kunt iemand van de hand doen. De Zoon des Mensen gaat heen. Ja, maar dat is geen blind ongeluk. En daarom laat Jezus het heel duidelijk hier klinken tegen de achtergrond van het Oude Testament, zonder dat hij nou direct daar een bepaalde tekst bij aanhaalt. Maar je kunt denken aan de profetie van Jesaja bijvoorbeeld. Als een lam, als een schaap, stom voor zijn scheerders. Maar nee, Jezus' leven is niet een aaneenschakeling van een stuk toevalligheden. Gods wil wordt hierin voltrokken. Zoals zijn vader het voorzien heeft dit offer. Op deze manier. Ja, maar hoe zit het dan met Judas? Als ik dat zo zeg, het gaat naar de wil van zijn vader. Zo lief had God de Vader de wereld gehad. Hij gaf zijn enige geboren zoon over. Opdat ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Maar gaat Judas dan vrij uit? Kon Judas daar verder dan ook niks aan doen? Was Judas maar een pion op dat schaakbord van de Heere God? Het schaakbord van Jezus' levenseinde. Houden we er erg in dat het woord van God altijd in vervulling gaat. Wat God zegt, dat doet hij ook. Hij voegt de daad bij het woord. En daarbij blijf je als mens, ieder voor zich, aansprakelijk voor jouw daden. Voor mijn doen en laten. En voor mijn denken en doen. Dus ook Judas. Er zijn in onze dagen allerlei romans over iemand als Judas. En die geven ons een heel beter beeld van deze mens dan dat je hem even tegenkomt in de Bijbel. Alleen, dan vraag ik me af, waar halen die romanschrijvers dan die gegevens vandaan? In de Bijbel, helaas, staat het niet. Wat dat betreft moet je het ook allemaal telkens weer toetsen. Dat God in één woord de wereld wilde verlossen, dat neemt tegelijkertijd niet weg dat Judas een vreselijke verrader bleef. Niet voor niets heeft de Heer Jezus daarom ook het woordje wee gebruikt. Wij kennen dat niet zozeer meer, wee als uitroep van pijn. Of wee als uitroep van afkeer. Wee, dat kom je vaker tegen in de Bijbel dan in ons spraakgebruik. Hoewel, zo vaak in de Bijbel tref je het ook niet aan bij Paulus in zijn brieven maar één keer. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En ook Judas, niet de Iscariot, dat begrijpt u wel, die schrijft ook één keer, wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen. Maar Jezus die gebruikt het zo af en toe nog wel eens. En ook het laatste Bijbelboek in Openbaringen treffen we dat een heel aantal keer aan. En uit Jezus' mond bij herhaling dus. En dan met name tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken. En als die het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u, zegt Jezus. Maar ook gebruikt Jezus dat wee-woord tegen steden als Chorazin en Bethsaida. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. En dan moet u weten dat Chorazin destijds de stad was waar Jezus predikte, niet ver van Capernaum af. Het lag op een heuvel die uitzag over het meer van Galilea. En Jezus vindt het dan zo vreselijk erg dat mensen die hem daar hoorden, dat ze weigerden om echt zijn boodschap aan te nemen, mee te nemen in hun leven en te doen wat hij zei. En van die stad is niks meer over. dan een ruïne. Wee! En hier in onze tekst klinkt het eigenlijk iets meer in het luchtledige. Een beetje in de ruimte. Naamloos. Voor wie is dat wee hier nou toch bestemd? Het valt me op dat al de keren dat Jezus het gebruikt, dan is het geadresseerd. Toegespitst op iemand gericht of op een grote groep. Discipelen of steden of fariseeën. Mensen die weet hebben van Jezus, die hem gehoord hebben. Die weten waar hij het over heeft. En die horen dan dus dat wee van geen vreemde. Maar om nou zomaar hier wee in het wilde weg te roepen, dat heeft toch geen zin? Dat landt toch niet? Dat raakt toch niet degene voor wie het bestemd is? Waarom zegt Jezus er hier geen naam bij? Of geen groepsaanduiding? Wee. Hier in onze tekst klinkt het in die intieme discipelkring. En stuk voor stuk kennen ze Jezus. Het klinkt hier te midden van hen die nou al zo'n jaar of drie met hem optrekken en hem steeds als eerste hebben gehoord en hebben zien handelen. Steeds waren ze erbij als er een wonder werd verricht. Nee, Jezus laat het woord wee hier niet in het luchtledige vallen, maar juist in die kring waarmee hij hier het jaarlijkse Pascha-feest viert. Moet je nagaan, dan wordt dus de uittocht uit Egypte herdacht. Dat deed je meestal in je familie of in je vriendenkring. Dat is eigenlijk het feest van hoera! We zijn vrij. We zijn bevrijde mensen. We zijn door Gods genade uitgeleid. En nou uitgerekend hè, op dat feest van Israëls bevrijding staat Jezus dus een arrestatie te wachten met medeweten van en met medewerking van één van zijn naasten. Wie is het? Wee degene! Dat gaat ver, dat voelen we wel, dat proeven we wel. Wee je gebeente. Als er iemand jarig is, dan gaan we naar zo iemand toe en dan, ja, dan zeggen we gefeliciteerd. En als we het wat uitgebreider zeggen, dan zeggen we wel gefeliciteerd. Nou, dat woordje wel heeft te maken, net als in welgelukzalig, met geluk, met voorspoed, met zegen. Maar als er geen wel, maar wee gezegd wordt, ja, dan betekent dat net het tegenovergestelde. Ongeluk, tegenspoed, rampspoed op je wee. Dat woordje wee, dat gaat haast in de richting van een vervloeking die over iemand wordt uitgesproken. Dat gaat haast in de richting van een wegschelden van zo iemand. Hoepel jij maar op. Wil je niet meer zien. Weg. En dat dus aan mensen die eigenlijk beter kunnen weten. Aan het adres van degene die Jezus zo aanhangen en lief hebben. Erg hè, als dat wee-woord zo in zo'n kring daar moet klinken. Erg als dat je kerk is in die dagen. Als dat gezegd wordt tegen iemand die je naaste is, je broeder, je zuster. Ach, misschien denkt iemand, daar ben je toch wel aan gewend. En daar kun je toch op wachten. Want je weet toch hoe mensen zijn. Ik kwam pas geleden een boek tegen. En dat had een aardige titel. Dat luidde geen leven zonder bijwerkingen. En als je dat dan zo leest, geen leven zonder bijwerkingen, dan ja, min of meer associeer je dat met het blaadje wat bij een stel pillen zit, bij medicijnen, bijsluiter. Want daar staan ook allerlei eventuele bijwerkingen op vermeld die je kunnen overkomen als je dit medicijn tot je neemt. Soms denk je van, zou ik er niet zieker van worden juist, als je al die mogelijke bijwerkingen leest. Geen medicijn zonder bijwerkingen, maar het boek heette dus geen leven zonder bijwerkingen. Soms kom je daar een mens tegen, vind je ook niet. Die dingen doen, zeggen, denken, die je nou echt nooit van ze verwacht had. En daarom vallen soms ook mensen ons tegen. Je weet niet wat je hoort. Je weet niet wat je leest. En soms is het gekste nog niet gek genoeg. Geen leven zonder bijwerkingen, ja. Maar hoe zit dat dan met mij? Met jou? Met u? Voor de vorm, voor de buitenkant, kan het er allemaal piekfijn en in de puntjes en gepolijst uitzien. En aan mij is verder niks te merken. Ik ben steeds paraat. En ik begeef me in die discipelkring van Jezus Christus. Soms weer eens opvallend, dan weer onopvallend. Ja, wacht even, maar je zult Judas heten. Eigenlijk er wel bij zijn, maar ondertussen er niet bij horen. Een stuk buitenkant. Je doet mee, maar ondertussen loop je alleen maar mee. Zeg nou zelf, heeft daar nou echt nog nooit iemand last van gehad? Je bezette je plek en toch geen mens zonder bijwerkingen. Ja, wat moet je ermee aan? De Heer Jezus zegt in het algemeen eigenlijk, want nog steeds is niet boven water gekomen tegen wie dat hij dit heeft gezegd. Wee, wat moet je ermee aan als Jezus zegt dat het eigenlijk maar beter was geweest dat zo iemand niet geboren was? Het is heftig hoor, als ze dat over je zeggen, van je zeggen, omdat je niet hebt gefunctioneerd nadat het eigenlijk behoorde. Hoe is dat nou zo ver gekomen? Voordat iemand een bepaald dieptepunt heeft bereikt, heb je meestal toch al een aardige weg afgelegd. En heeft zich ook in Judas ongetwijfeld er van binnen heel wat afgespeeld, voordat hij tot dit vreselijke plan kwam. Maar Jezus wist het. Kijk, wat er in Judas zich afspeelde, weten wij niet. Hij heeft dat niet geuit. Althans, daar lezen we niks over. En wat liep het slecht met hem af? Het is voor mij een waarschuwing. Je kunt schijnbaar heel dicht en close bij de Heer Jezus zijn en achter hem aangaan en toch verkeerd bezig zijn. En in feite de enige die weet wat er in je hart leeft, is de Heer God. En je bent het zelf. En één ding is zeker, pas toch op voor een dubbel leven, dat is gevaarlijk. Vroeg of laat komt het aan het licht. En dan te horen krijgen, maar beter geweest als je niet geboren was. En dat Jezus dit zegt. Het is niet je grootste vijand. Beter niet geboren. Eigenlijk wordt er gezegd van ja joh, je bestaan is nutteloos en je beslaat ook nog een keer nutteloos. Een stukje van de aarde. Je neemt ruimte in, maar je dient eigenlijk nergens voor. Ja, dan om te zondigen blijkbaar, want dat komt er binnenkort uit. Maar beter was het geweest niet geboren. Als dat niet was gebeurd, die geboorte, nou, dan hoefde hij ook niet te sterven. Omdat met dat ene gegeven, de wieg, ook het andere gegeven, het graf, gegeven is, is dit best een keiharde uitspraak aan het adres van mensen in levende lijven. Dit zijn woorden van de hartekenner bij uitstek. Geen mens kan een ander zo doorgronden en doorzien en tot op het diepst peilen wat er in hem omgaat. Hij verstaat van verre mijn gedachten, wat ik beraad en in mijn schild voer. En wat Jezus hier dus in zijn algemeenheid opmerkt, is best een ontdekkende zaak. Hij zwijgt daar niet over, zo in de zin van, nou ja, het moet toch gebeuren, dus laat maar over mij. Nee, hij stelt dit aan de orde om als het ware elk van zijn discipelen een spiegel voor te houden. En naar aanleiding van onze tekstwoorden mag er nagedacht worden, omdat er nog geen naam genoemd wordt. En dan moet je dus niet zeggen van, ja, Judas die kon niet anders meer, want hij was eigenlijk veroordeeld tot het feit dat hij Jezus wel moest gaan verraden. Oh, was Judas een willoos mens dan? Is bekering niet meer mogelijk geweest dan? Mensen hebben het wel eens over een point of no return, hè? Je kunt ergens niet meer achter terug. Als je dat punt hebt bereikt, dan moet je door, zeggen ze. Mag je je dan niet meer bekeren, ergens van terugkomen? Of betekent dat gezichtsverlies? Ik vraag u, ik vraag jou, ik stel mezelf de vraag. Is zonde nou een lot wat je overkomt, of is zonde een daad? Is dat nou iets wat je ondergaat en ja, je staat er een beetje schouder op halen bij, je kan er ook niks aan doen? Ja, dat is makkelijk. Wat een heerlijk excuus heb je dan, kon er niks aan doen. Ja, zo begonnen ze in het paradijs ook, hè. Adam, ja, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn. En Eva op haar beurt, ja, de slang. Als Judas zelf in zijn volle bewustzijn op de schriftgeleerden en de overpriesters afstapt met de vraag van, wat schuift het? Wat is hij jullie waard? Wat willen jullie mij geven? Is Judas dan niet bij machte om daarvan terug te komen? Waar Judas over denkt en mee aan de gang is, het is nog niet volbracht, het is nog niet klaar. Hij kan nog terug. Jezus waarschuwt hem hier op het laatst nog. Kijk, Jezus verraden, dat is echt niet zo moeilijk. Let jij daar ook op, en ik? Dat is zomaar gebeurd in een handomdraai. Voor je het weet heb je Jezus in andere handen overgedaan. Hem van je weg laten gaan. Of je hebt zelf de benen genomen en tegelijkertijd je beloning, nou ja, beloning, gepakt. En je dacht er misschien wel beter van te worden. En de duivel die houdt het je wel voor. Maar als je het nou eens gewoon bij Jezus houdt. Trouw bent, trouw aan zijn woord, trouw aan zijn dienst. Betrokken op hem, totaal. Trouw in de gemeente waar je gesteld bent. Maar wie alleen maar gelooft op de manier van of zijn neusbloed en denkt van, ach, mij kan niks gebeuren. We zijn gewaarschuwd. En we stellen vaak van alles in het werk om de duistere afgrond van het kwaad in ons te bedekken, het daar maar niet over te hebben, daar overheen te leven, ons mooier voor te doen dan dat we zijn. Maar besef het toch, God laat niet los de werken van zijn handen. God kent ons binnenste buiten. En hij laat dat horen en hij laat dat merken en houdt ons de spiegel voor. En hij benoemt dat ook. Lees je Bijbel maar. En waar is hij dan op uit? Nergens anders op dan dat hij mij voor eeuwig wil winnen. Doordat ik me verlies aan hem. Want wat win ik daarmee met God te verraden? Met Jezus Christus van de hand te doen? Voor een paar centen 30 zilverlingen. Prijs van een slaaf. Waar ben ik toch mee bezig? Als je daarmee bezig bent en Jezus van de hand te doen, dan zegt Jezus dus, het was beter geweest als je niet geboren was, joh. Dan ben je dus niet op zijn plaats. Maar nog gekker, nog erger. Je bent ook niet op zijn plaats. Je bent niet op de goede hoogte bezig. Ik heb het volgens mij wel meer gezegd. Je weet wat Judas betekent, hè? Judas, dat betekent Godlover. Dat je het mag uitzeggen en mag uitzingen en mag uitbrengen wie hij voor je is. En dat daardoor God groot gemaakt wordt. Nou, op die hoogte wilde Jezus Christus Judas, ach, vul je eigen naam maar in, hebben en houden. Dus vraag het maar telkens jezelf af, waar ben ik voor Gods aangezicht en in Gods naam mee bezig? Hem te loven? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe me toch met vaste schreden de weg van de zaligheid betreden. 1 en 14 van Psalm 139. en gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat we elke kerkdienst weer opnieuw gegroet en begroet mogen worden in uw naam. En ook met genade en vrede. En misschien is het dan ook naar ons toe wel een koude douche als we zo'n wee-woord over ons horen uitspreken. Zoals u, Heere Jezus, destijds gedaan hebt in die intieme discipelkring op dat feest van de bevrijding uit Egypte. Het kan zomaar gebeuren omdat er geen mens is zonder bijwerkingen. Het kan zomaar gebeuren omdat als we zien wat er op de grond van ons hart leeft, dan is dat vaak zoveel wat niet kan bestaan voor uw aangezicht. En keer op keer confronteert u ons daarmee. Door het ons te vragen, waar ben je mee bezig? Door ons uw woord voor te houden. Door daarin te lezen, dat tot ons te nemen. En ook zijn doorwerking en uitwerking te laten hebben. En u zegt en noemt dat niet om ons te plagen, maar juist om ons heel dicht bij u te houden. Geef dat die vonken vanuit uw woord telkens weer overspringen en ons raken. En dat ze ons zo treffen dat u daarvoor de eer ontvangt. Want u hebt ons toch geschapen als Judassen, als godlovers. Daarvoor wilt u ons mens laten zijn, mens voor uw aangezicht. Heere, we danken u voor het lijden van uw Zoon. De weg die hij gaan moest, de diepte in, steeds dieper, om uiteindelijk verhoogd te worden aan een kruis. Daar mogen we schuilen. Daar mogen we onze vuile handen en onze vuile harten en onze vuile levens achterlaten. Dat mogen we uitzeggen. Dat toch eigenlijk geen leven is voor uw aangezicht. Om dan opnieuw te beginnen. Bevrijd. Verlost. Heere, dat is uw bedoeling. En laat dat maar merken aan ons en horen. En dat we elkaar ook telkens weer daarop opmerkzaam mogen maken. We danken u dat we in alle rust en vrede en vrijheid bij elkaar mochten zijn. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. We werden niet vervolgd, niet naar het leven gestaan. En o, zoveel broeders en zusters, vaak heel ver weg, daar was dat weer wel het geval. Ook vanmorgen, ook vandaag, ook in de achterliggende dagen. Geef hen en geef ook ons toch de kracht om te blijven volharden. En om uw naam maar niet van de hand te doen voor een koopje. Maar dat we u bedoelen en dat u ons alles waard bent. Heere God, we bidden u voor mensen die daar nog niet van weten. Zegen daartoe ook de opbrengst van de collectebussen voor het werk van de inwendige zendingsbond. Zegen daartoe ook het werk van de Alpha-cursus dat deze week weer gaat beginnen. Geef, Heere God, dat allen die daarmee bezig zijn om het te geven en om ervan te leren, gesterkt mogen worden door uw geest in die ene naam van Jezus Christus en die gekruisigd. Geef kracht en sterkte aan hen die ziek zijn of mankerende. We denken in het bijzonder aan meneer Van Doorn die verpleegd wordt in Dodewaard. We danken u dat Ank van Huyn weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en ook weer onder ons vertoeft. Geef haar ook bij de verdere behandelingen uw nabijheid te ervaren. We bidden u voor mevrouw Van Ravenstein in Vrijthof, als ook voor mevrouw Verhoef die daar vertoeft. Gedenk mevrouw Ali Stam, die opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Geef haar ook weer kracht om te herstellen. We bidden nu voor meneer Adriaan Bos, die in het Tielse ziekenhuis werd opgenomen. Geef ook hem te leven in afhankelijkheid van u als hemelse heelmeester. We dragen meneer Geurts aan u op. Geef hem ook kracht en sterkte in zijn zwakheid. Laat zo alles wat op uw zegen wacht, uw zegen mogen ervaren. Zorg ook voor de zieken thuis en allen die elders verpleegd en verzorgd worden. Gedenk die gezinnen waar nood is en vragen zijn, pijn en verdriet ervaren wordt, onzekerheid. Geef, Heere, die andere trooster, dat die erbij is. De geest van de waarheid, de geest van Jezus Christus. We bidden u voor het diaconaat waar we onze gaven voor mogen geven, ook voor allerlei projecten in het buitenland. Laat ook daar te merken zijn dat we met elkaar mogen meeleven, ook in ons geven, maar ook in het vouwen van onze handen. Houd u zo een ieder heel dicht bij u. Zorg voor ons en laat het ons maar merken dat wij u aan het hart gaan en daarom u ons aan het hart mag gaan. En dat we zo verbonden ook mogen leven dag in dag uit van uw trouw en uw genade. Zorg voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren, ter plekke in de provincie en in het land. Zorg voor onze koning en koningin en hun gezin. En wilt u als koning der koningen uw koninkrijk doen komen. U hebt het beloofd. Heere, hoor ons. Niet omdat we het waardig zijn of verdiend hebben, maar we bidden het van u, uit genade alleen. Om niemand anders dan om die ene naam van Jezus Christus, die we niet van de hand doen, maar loven. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. En dat mag u doen voor het werk van de diaconie, luisterend dienen, voor het werk van de kerkrentmeesters, en de derde rondgang is voor het bijstand in het pastoraat. En ook de bussen aan de uitgang, vergeet u niet, die zijn nu weer bestemd voor de inwendige zendingsbondzending in Nederland. Daarna mogen we zingen op toonhoogte 97. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof, de levensvorst. En we zingen daarvan de aangegeven verzen op toonhoogte 97. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.